We hebben daarnet mevrouw Baak gebeld. Dat is de woordvoerster van, niet van de Krem, maar van het ministerie van de Defensie, dus niet van het kabinet. In verband met het artikel Militairen ranselen bomspotters af. Dus jij bent van Vredesactie en er was daar weer een actie in Kleine Brogel. En de Standaard berichten daarover dat jullie hard aangepakt werden. Kan je even toelichten wat er daar dan al dan niet zou gebeurd zijn of gebeurd is?
Ja, ik zal even de situatie schetsen in, van de actie in de lopende campagne. Dus in de aanloop van de grote bomsvettingactie in 3 april gaan er nu een hele reeks kleinere acties geweest met het idee om de kernwapens heel de tijd op de agenda te houden, in 2010 eigenlijk. En dus afgelopen, 20 februari zeker, was er weer zo'n actie van een Brusselse groep mensen, die gewoon in de gewone bomspottingstijl op de basis zijn gegaan. En inderdaad, de militairen hebben daar een beetje harder op getreden dan we tot nu toe gewend zijn. Wat dat eigenlijk wel duidelijk wil zeggen, dat ze daar een klein beetje de zenuwen daar een beetje gespannender staan, dat ze daar echt niet gewoon zijn om zo meer continu onder, wel in de aandacht te staan eigenlijk. Dus wat dat er gebeurd is, die mensen zijn gewoon op de basis gegaan, zoals we altijd doen. En ja, de militairen zijn een klein beetje harder geweest dan we de afgelopen jaren gewend zijn, maar dat wil niet zeggen dat dat zo spectaculair hard was, want er zijn al verschillende acties in het verleden geweest, de afgelopen 10 of 12 jaar dat die acties al doorgaan. En eigenlijk is er niet zoveel bijzonders gebeurd, behalve dat er dan iemand zijn sleutelbeen gebroken is doordat hij een beetje hardhandig uit de camion is geduwd. En dat is dan, toch, het is ook een klein beetje opgeblazen in de pers.
Ja. En misschien in de onmiddellijke emotie van de actievoerders dan, dat ze ook wat extra veel van hun neus gemaakt hebben over de zaak. Nu, die mevrouw Baak, die zei, ja, het klopt dat we wat prompter optreden en dat komt doordat er eigenlijk te veel actie gevoerd wordt. Dus tegenwoordig is het iedere week bijna, vroeger was dat dan, ik weet niet, 1 keer of 2 keer per jaar en nu, ja.
Ja, dus dat is dat ook wat we zeker ervaren, wat eigenlijk ook de bedoeling was. Hè. Langs de kant, zo heel dat jaarlijks terugkerend fenomeen bomspotting, dat is allemaal controleerbaar en allemaal heel plezant. Maar uiteindelijk begint het dan stilletjes aan ook op een jaarlijks weerkerend spektakel te trekken. En we proberen dat dit jaar een beetje te doorprikken door inderdaad frequenter actie te voeren. Het is duidelijk dat ze daar ook niet zo goed mee om kunnen. Hè. Ja, het is natuurlijk, die kernwapens liggen daar heel het jaar door. Hè. Die liggen daar niet alleen op die ene bomspottingdag. Dus voor ons is dat eigenlijk logisch omdat er daar ook meer actie kan gevoerd worden. Maar het is duidelijk dat ze dat niet graag hebben. Dat is minder controleerbaar en dan minder...
Wat ik mij een beetje hierbij afvraag, is dat wel de bevoegdheid van die militairen? Want die doen daar toch iets politioneels aan, men kunnen zeggen. Dat is toch niet hun job?
Ja, uiteindelijk is er daar altijd een beetje een vage zone. Hè. Je komt op een militair domein en daar zijn de militairen bevoegd. Nou, nu voor de effectieve arrestaties is de politie bevoegd. Ja. Maar er is wel ergens een tijd tussen dat de militairen nu tegenhouden en de effectieve arrestatie. En dat is altijd een beetje een grijze zone natuurlijk.
En mijn vraag was ook aan die mevrouw, van wie deelt daar eigenlijk in werkelijkheid de lakens uit? Ik neem aan dat dat toch Amerikaanse raketten zijn die daar liggen.
Wel, het grootste stuk van de basis is gewoon Belgische basis die onder Belgische bevoegdheid staan. Hè. Er zijn kleine stukjes, ik denk eigenlijk dat er 2 zones zijn, die effectief door Amerikanen bewaakt worden. En die hebben wel hun eigen regels. En hoe dat die commandostructuren juist in elkaar zit, dat weet ik niet. Maar meestal, de meeste acties die wij doen, blijven wij weg van die Amerikanen, omdat dat toch de minst plezante militairen zijn om mee geconfronteerd te worden.
Ah ja, heb je dat aan het leven ondervonden?
De afgelopen jaren. Ik ben er zelf nooit bij geweest, maar het is, er zijn al verschillende keer mensen effectief tot bij de bunkers geweest of in de buurt van die bunkers en effectief op dat stukje gebied waar die Amerikaanse militairen bevoegd voor zijn. En die zijn duidelijk veel die zijn alvast luidruchtiger en die zijn veel die doen nu veel meer denken aan een filmscenario als je denkt aan Amerikaanse militairen. En de Belgische militairen zijn meestal toch vriendelijker en normaler zo. Ja.
Normaal.
Ja, normaler. Normaler militair.
Maar is het inderdaad, zou het inderdaad niet beter zijn om u gewoon nog tot 3 april kalm te houden, in plaats van veel acties te doen, dat er dan uiteindelijk toch wel nervositeit ontstaat en je haalt het, ja, nieuws alleen maar in negatieve zin. En dan gewoon de jaarlijkse bomspottingactie, die haalt dat toch altijd ook, zelfs de tv-journaals.
Als je zegt van je haalt het nieuws alleen in negatieve zin, tot nog toe was dat niet het geval. Dus eigenlijk, er zijn, ik denk, een stuk of 10 kleinschalige acties geweest. Verschillende zijn waren buiten de basis, dus gewoon ludieke dingen die ook helemaal de pers niet halen, maar of lokale in Limburgse pers wel eventjes de pers halen. Vandaar bijvoorbeeld wordt er door mensen uit 10 verschillende koren uit Vlaanderen wordt er gezongen ergens in de buurt van Kleine Brogel. Dat zal misschien opnieuw de Limburgse pers halen, maar meestal de nationale pers is niet zo spectaculair weer al niet om nationale pers te halen. Dus, maar meestal, als we de pers hebben gehaald afgelopen half jaar dat de campagne zo loopt, is dat wel positief. En nu met dit incident is er wel heel erg gefocust op de negatieve en ook op de niet-inhoudelijke aspecten. Ja. Want het gaat dan alleen maar over wat er die dag gebeurd is en niet waarom dat wij daar zijn enzovoort.
Gaat er in april of zo een paasgaas over het hekkenklim?
Dat zou allemaal kunnen. En je mocht je ook zelf geroepen voelen om als paashaas te komen.
Een nieuwe roeping voor
jou. Ik zal het dan iets doen.
Het inhoudelijke aspect wil ik even hebben. Men wil niet zeggen hoeveel kernkoppen of raketten er daar zijn. Dat is de crux van jullie ding.
Wat liefst, zeg nog eens, wat is de vraag? Ja?
Nog eens, op hoeveel kernraketten gaat het daar? Dat is toch wat jullie willen weten.
Oh nee, dat is niet
en dat je weg moet.
Dat is een publiek geheim. Hè. Ik ken het getal zelfs niet van buiten, maar het gaat over ergens tussen de 15 en de 25 koppen zeker. Maar het is ook niet belangrijk hoeveel dat er daar liggen. Het gaat er wel over dat die kernwapenstrategie dat die nog altijd actief is. Mm-hmm. En dat het gebruik van kernwapens nog echt wel misdadig is. En dus evengoed volgens onze logica het plannen van zoiets. Ik vergelijk het zelfs. Soms met, stel je voor dat de NAVO in haar strategie zou zetten dat het soms mogelijk is om massale verkrachtingen toe te laten. Dat is ook een totale schending van de mensenrechten, dat is ook gericht tegen burgers enzovoort. Dat zou een grote schande zijn. Terwijl het gebruik van kernwapens evengoed massavernietigingswapens zijn, onmogelijk om mee te richten, bijna gegarandeerd burgerslachtoffers. Dat zou ook gewoonweg verboden moeten zijn. En daar gaat het om natuurlijk. Ja. Ik weet niet of dat er dan nu 10 of 30 bommen zijn.
Elk is 1 te veel.
Twee weken geleden, of wanneer was het, werden jullie dan uiteindelijk, kregen jullie de bijval van 4 ministers van staat. Mm-hmm. Wie waren dat weer al?
Willy Klaas, Giever Hofstad, Jean-Luc Dehane, Louis Michel.
Ja,
dat waren ze.
Vooral, ik vind vooral Dehane als CD&V'er opvallend. En dan... En dan natuurlijk dingen, de voormalige NAVO-secretaris-generaal.
Ja.
Dus dat komt wel in orde dan, of niet?
Goh ja, het is een mode tegenwoordig, hè, om als ex-politieker of toch ancien, hoe zeg je het, elder statesman, om je tegen kernwapens uit te spreken. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het ook voor onze Belgische ex-ministers een beetje opportunisme is om mee op die golven mee te drijven. Maar het is effectief zo dat er wel wat beweegt. En die afspraken die gebeuren ook niet in het eilen. Het is internationaal dat er verschillende mensen zich uitspreken tegen die kernwapenstrategie. En effectief ze nu binnen de NAVO ook de discussie willen stellen. Hè. Er is ook een brief geweest van de verschillende ministers van Buitenlandse Zaken, waaronder ook Steven van Akkeren van België en ook Noorwegen, Luxemburg, Nederland, Duitsland, hebben in een officiële brief aan Rasmussen gevraagd om Rasmussen, nu de NAVO-secretaris-generaal, om de kernwapenstrategie effectief ter discussie te stellen en met de optie om de kernwapens terug te trekken. Dus er beweegt effectief wel wat. Hetgeen wat vredesactie daarvan maakt, is dat altijd als er iets beweegt, is er toch nog altijd voldoende druk van onderuit nodig om dat dan effectief te realiseren.
Mm-hmm. En van onderuit of van bovenuit, met de 4, is die er nu?
Ik denk het wel. Hè. Ik denk dat er... het is een momentum dat dit jaar bestaat. Er kunnen echt wel dingen veranderen. En het feit dat die vierden die een tekst onderschrijven, betekent wel iets. Maar ik zeg er dan toch echt wel bij, het is ook een beetje mode om zoiets te doen. En de vraag is nog altijd van, hoe hard kunnen zij dat maken? Het zijn uiteindelijk ook niet... Uiteindelijk was er ook de reactie van Leterme, die nu toch wel de dingen moet beslissen in België, die veel terughoudender was. Die zei van, allemaal goed en wel, maar we moeten toch ook dan de conventionele wapens gewoon het afbouwen van het Russische, want blijkbaar wordt er toch nog altijd in koude oorlogtermen gedacht. Het conventionele wapenarsenaal van Rusland moet ook afgebouwd worden en dat moet samen in die discussie. Terwijl dat eigenlijk in die brief van de vier ex-ministers, daar werd daarvan losgekomen van die logica. Daar werd expliciet gezegd van, we moeten gewoon het voorbeeld geven en we moeten gewoon die kernwapens afbouwen, punt, zonder dat daar voorwaarden aan verbonden zijn. En het is nu nog maar de vraag wat er, dus bijvoorbeeld met die brief naar de NAVO-secretaris-generaal, wat dat de mensen in gedachten hebben van voorwaarden, want als er daar toch... als die afbouw van het nucleair wapenarsenaal onder de voorwaarden komt van oké, dan moeten de Russen ook minder conventionele wapens hebben, dan wordt het al gemakkelijk dan is het al eerder idealistisch om te denken dat er dan effectief van gaat komen. Dus dat hangt er allemaal nog maar vanaf. Maar er beweegt sowieso iets, ook in internationaal diplomatieke kringen. Het is duidelijk bespreekbaar en dat is al de grote vooruitgang natuurlijk. Hè. Ik heb een analyse gelezen dat ooit met mensenrechten ook zo gebeurd is, dat het heel lang alleen radicale activisten waren die voor mensenrechten ijverden en dat er dan plotseling een momentum kwam waarbij dat internationaal diplomatiek bespreekbaar werd en dat het moment is geweest dat heel de mensenrechten gewoon aanvaard zijn geworden en uiteindelijk niet meer ter discussie gesteld. Dat soort momenten zou er ook nu kunnen zijn met de kernwapens.
Maar van momentum gesproken, er is toch een hele discussie geweest met de nieuwe Europese lidstaten, die ook onder de NAVO-paraplu vallen, en die dan een rakettenschild of zoiets dergelijks wensten tegen de Russische dreiging, want die hebben ook natuurlijk nog altijd atoombommen. Hè?
Ja.
En dat zal toch een heel moeilijke discussie worden.
Ja, wel, dat is dan ook dingen die je kunt lezen, dat mogelijk daar rakettenschild een beetje de kernbommen kan vervangen als lijm die de NAVO-partners met elkaar bindt en ook als bescherming die dan aan de Oost-Europese landen kan geboden worden. Ja, dat is dan weer een hele discussie op zich natuurlijk. Hè. De rakettenschild, dat is natuurlijk technologisch. Dat hoorde van verschillende kanten, dat is onzin eigenlijk om zoiets te doen. Dat leidt ook alleen maar tot een ander soort van wapenwetloop. Maar voorlopig, dat wordt dan eigenlijk soms gebruikt als argument van we hebben die kernwapens ook niet meer nodig om de alliantie bij elkaar te houden. En dan wordt er zo soms letterlijk soms niet gezegd van raketschild kan die rol eigenlijk wel overnemen.
We hadden dan dus de wat lauwe reactie van Leterme, die was waarschijnlijk... niet geamuseerd dat hij weer tot actie aangemaand werd en vond dat een excuus, maar waren er nog andere reacties van binnen de coalitie dan? Politiek?
Ik bedoel binnen de regeringscoalitie in België? Niet dat ik weet. Zeker niet dat ik weet op die brief. Hetgeen wat ik wel... die brief aan Rasmussen, daar staat Van Akkeren dan weer als ondertekenaar, als minister van Buitenlandse Zaken, maar ik denk niet dat er... Of ik heb geen weet van stellingnamen ter opzichte van dat opinie stuk.
Ja, we gaan afsluiten. De acties nog die nu nog gepland zijn? Is er wekelijks een actie gepland? Of
blijven
die mensen toch in hun barken laten zitten tot 3 april?
Ik zeg het, vandaag wordt er nog gezongen. Volgende week zijn er mensen die een fietstochtje gaan doen. Dat zal normaal gezien ook gewoon fietsen zijn. Vanuit Mol naar Kleine Brogel en terug om eens dag te gaan zeggen. Mensen mogen daar ook nog altijd mee fietsen. Ongeveer om 11 uur aan het station van Mol wordt er vertrokken. En dan weet ik het niet. Dat hangt een beetje af van de lokale groepen ook. Of dat er nog dingen gebeuren. En dan op 3 april is het... is het grote actiedag.
Komen er nog politici op af, denk ik? Of ex-politici, zoals Van Krukkels van of zo?
Dat weet je niet op voorhand, maar het zou wel eens kunnen, natuurlijk. Hè.
Ja. We zullen eens vragen of we onze Is als Bunny naar Kleine Brogel kunnen sturen.
Ja.
Oké.
Okay. Goed. Dat zou plezant zijn, ja.
Goed.
En dan komt je als paashaas, oké?
Of paasei, waarschijnlijk.
Paasei, ja. Okay.